Consuelo heette ze. Een Mexicaanse vrouw diep in de sloppenwijken van India. Toen ik daar 15 jaar geleden was, toen kwam ik daar een vrouw tegen. En deze vrouw vertelde mij dat ze elke dag opstond en aan de Heer Jezus vroeg: Heer Jezus, welke straat mag ik vandaag voor bidden in een sloppenwijk? En ik had een gesprekje met haar en ik begreep het niet. En ik zei: Consuelo, hoe werkt dat dan? Hoe werkt het dan als je 's morgens opstaat en als je dan die wijk ingaat? En toen vertelde ze tegen mij, toen zei ze: Ruben, it's between you and God, boy. Het is iets tussen jou en God. En vandaag op deze moederdag denk ik ook aan Consuelo, een vrouw, een geestelijke moeder voor mij, een voorbeeld, zonder kinderen. Maar wel iemand die mij ook heeft voorgeleefd hoe het is om als moeder van velen te gaan voor het koninkrijk van God, te gaan voor Jezus Christus. Hey, hartstikke leuk dat ik hier vandaag mag zijn in dit dijkhuis. Ik zeg het gewoon op z'n Rotterdams. En leuk om in jullie gemeente te zijn met een aantal oude bekenden van mij. Ik zie ernaar uit om vandaag ook het woord te brengen. En samen met jullie ook het woord te openen. Vader, ik dank u voor dit moment. Ik dank u dat u hier bent met uw Heilige Geest. Dat u hier bent op dit moment in deze ruimte. Maar dat u ook bent in de woonkamers waar dit op dit moment gezien wordt. Heilige Geest, dank u wel dat u niet afhankelijk bent van stenen of van hout, maar dat u bent op de plek waar mensen hun harten openen. En ik wil u vragen, Heilige Geest, om met uw olie en uw tegenwoordigheid op dit moment elke huiskamer te vullen, waar gezinnen aan het kijken zijn, waar wij samen u aan het zoeken zijn, Heer. U bent realiteit. En dat bid ik in Jezus' naam. Ik wil met jullie iets lezen uit Exodus. En diezelfde Consuelo, tijdens diezelfde reis naar India, kwam ik ook in Nepal en kwam ik in de Himalaya. En als je wel eens in de Himalaya geweest bent, wat een indruk heeft dat op mij gemaakt. Deze enorme bergen, deze enorme reuzen. En de boodschap van mijn preek vanmorgen is: wat gebeurde er op die berg? En daar wil ik vanmorgen met jullie over spreken. Misschien heel kort iets over mezelf. Ik ben man van Joanna, ik ben vader van Manna, ons wonder van 5. En in het dagelijks leven mag ik een bijbelschool leiden, Kingdom Life College Rotterdam. Studeer ik theologie part-time. En mag ik ook veel de daden van de Heer verhalen. En dat is een voorrecht om met Jezus te leven en te mogen vertellen wat Hij gedaan heeft. En jullie hebben, sommigen van jullie hebben het filmpje gezien wat ook rondgestuurd is in de gemeente. En het heeft ons hart verwarmd dat door de kracht van gebed, door de kracht van overgave van een normaal gezin, dat mensen tot Jezus komen en dat dat nog steeds doorgaat. En ik hoop ook dat je deze boodschap vandaag ook met liefde gaat omarmen. Omdat ik geloof dat op die berg, daar komen christenen samen, daar kom jij samen. En daar hebben wij kracht, omdat de Heer Jezus voor ons heel veel bewerkt heeft. En ik hoop dat je het vanmorgen ook gaat ontdekken. Wat die berg voor jou betekent. Want deze berg die staat niet in de Himalaya. Die staat niet alleen, staat niet alleen voor de Sinaï-berg. Dat staat voor de Olijfberg in jouw leven. Dat staat voor de berg die jij ook mag beklimmen. Elke dag op de momenten dat je God wil zoeken. Daar staat die berg voor. Wat gebeurde er op die berg? En het verhaal wat ik ga vertellen is redelijk bekend. Natuurlijk, als je christen bent en je leest de Bijbel, dan ken je de verhalen over Mozes, over Israël in het Oude Testament. En het verhaal waar we binnenvallen is het verhaal van Mozes die regelmatig de berg opging. Israël was bevrijd uit Egypte. Ze waren inmiddels in de woestijn. En Mozes was gewoon om meerdere keren achter elkaar om de berg op te gaan. Om daar woorden van God te ontvangen. Om daar de geboden te ontvangen. Maar ook wijsheid en raad te ontvangen. En midden in dat verhaal komen we in Exodus 34, vanaf vers 29. En als Mozes weer eens de berg op geweest is, omdat hij nieuwe stenen tafelen moest halen, dan zien we hier het volgende gebeuren. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, dat de 2 tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand. Toen hij van de berg afdaalde. Dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heer met hem gesproken had. En Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. En daarom waren zij bevreesd om dichterbij te komen. En Mozes riep hen echter bij zich en Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. En daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood in alles wat de Heer met hem besproken had op de berg Sinaï. En nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heer kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En al de Israëlieten aan het gezicht En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met God te spreken. Wauw, kan je het je voorstellen? Mozes die van die berg afkomt en dan zijn gezicht wat gewoon letterlijk glansde. En vanmorgen kwam ik hier binnen en toen zei Ruben tegen mij, de visagie is daar om de hoek. En ik moest wel een beetje omlachen, want ik moest denken aan deze Mozes. Ik moest denken aan die glans die op zijn gezicht was. En gelukkig, lieve mensen, ook voor mijn eigen vrouw, er zit geen make-up op mijn gezicht. Ik ben gewoon helemaal real. Ik sta er helemaal echt. Maar de glans die op Mozes' gezicht was, die was wel echt. En weet je, deze glans, ik geloof dat deze glans niet alleen gaat over Mozes' leven, maar deze glans ook mag gaan over ons leven. En ik wil eigenlijk te midden van dit woord wil ik een aantal vragen ook hardop stellen. En de eerste vraag die ik wil stellen is deze berg, deze ontmoeting met God, is die nou ook voor mij? Is deze ontmoeting nou ook voor jou? En misschien worstel je daar wel mee. Misschien denk je wel, ja, maar Mozes was Mozes. En Mozes, dat was een hele bijzondere gelovige. Met een bijzondere bestemming. En deze berg, die zal wel niet voor mij zijn. En ik wil spreken eigenlijk heel kort, in eerste instantie, over drie soorten angst die jou kunnen weerhouden van deze berg. Die jou kunnen weerhouden van een diepe ontmoeting met God, waarvan ik geloof waar je voor bestemd bent. Waar je dagelijks van mag genieten door het werk van Jezus Christus. En de eerste angst die we zien ook bij het volk Israël, is dat ze bang zijn voor de toegang tot de berg. En als we kijken naar Exodus 20, dat is een bijzonder verhaal, dan zien we dat Mozes ook weer, dat vanaf de berg dat de 10 geboden tot het volk komen. En de wet komt tot het volk. En dan zien we dat het volk ook angstig wordt. Want vanaf de berg klinken donderslagen en bliksem, is er gerommel, is er geluid. En het volk staat bij de berg en ze horen dat de 10 geboden tot hun komen. En dan zeggen ze in Exodus 20 vers 18, Mozes, het lijkt ons een goed idee als jij alleen de berg opgaat. En ze zijn angstig voor wat er daar op die berg gebeurt. Ze zijn angstig voor die stem. En misschien is dat ergens ook wel te begrijpen. Want ze hebben net de wet gehoord. En ze hebben net wel misschien gerealiseerd. Op grond van deze wet kan ik zelf nooit bij God komen. Het is het verschil tussen het oude verbond van de wet. En het verschil tussen het nieuwe verbond met Jezus. Die ons toegang geeft tot de berg. Maar misschien is er bij jou wel die angst om toegang te hebben tot God. Misschien is er wel bij jou die angst voor wie ga ik dan ontmoeten op die berg? En dat is ook een vraag die ik jou deze ochtend wil stellen. Wie ontmoet jij eigenlijk op die berg? Is dat een schepper, een God met op een stoel met een lange baard die regeert over je leven en zegt wat je wel of niet moet doen? Of is dat misschien een vader? Of is dat misschien een leeuw die daar ligt en zegt, hé, jij hoort bij mij. En samen zijn we sterk en ik heb je gered en ik heb een prijs voor je betaald. Wie ontmoet jij eigenlijk als je op de berg gaat? Wie ontmoet jij eigenlijk als je tot God nadert? En de derde angst, en die angst die zien we hier plaatsvinden in Exodus 34, een tijdje later. Een angst voor de glans van het gezicht van Mozes. En ergens begrijp ik dat niet. Ik begrijp niet dat ze zo bang waren voor die glans. Wat is er mooier dan het licht op iemands leven te zien? Wat is er mooier om letterlijk de glorie van God op de huid van iemand te zien? En tegelijkertijd als ik daarover nadenk, dan snap ik ook wel weer dat je soms ook bang kan zijn voor de tegenwoordigheid van God. Dat je soms ook bang kan zijn voor de vrucht die de tegenwoordigheid van God met zich meebrengt. En weet je, afgelopen jaren ben ik steeds meer gaan houden van de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest ook de God van dichtbij is. Omdat de Heilige Geest degene is die bij ons is, die met ons is. Maar de Heilige Geest is ook degene die ons gaven geeft en kracht om Jezus te vertegenwoordigen in deze wereld. En heel eerlijk, soms kan die vrucht en het denken aan die vrucht, wat de Heilige Geest met mijn leven doet, kan soms ook een beetje beangstigen. Ja, ik sta ook wel eens op en dan denk ik, het is wel goed zo. Het is wel even best zo. Ik steek wel gewoon even mijn verhaal af en het is wel even best zo. Maar daar zijn we niet voor geroepen. We zijn niet voor geroepen om te teren op de glans van het verleden. We zijn geroepen om nieuwe glans op die berg op te halen, zodat we de wereld om ons heen, je eigen gezin, de mensen op je school, de mensen op je werk, kunnen laten zien wat de glorie van God betekent. Wie God wil zijn in deze wereld. Weet je, wie ontmoeten wij op de berg? Wij ontmoeten op de berg een vader. Het is zo mooi als je beseft dat Jezus spreekt over gebed. En ik ga er nu niet te diep over in. Maar kijk eens naar Lucas 11, kijk eens naar Matthäus 6. Hoofdstukken waarin Jezus spreekt over de kracht van gebed, maar ook over de manier waarop we mogen bidden. En er is een fascinerende tekst in Matteüs 6 vers 6, te midden van de bergreden. En dan zegt Jezus tegen al die mensen die daar staan, of dat nou 12 waren of duizenden, dan zegt hij tegen deze mensen, mensen luister, als je bidt, ga naar je kamer. En ik wil er even van maken, ga naar jouw berg. Ga naar de olijfberg van jouw leven. Bij Jezus was dit geen fysieke kamer, maar als we kijken naar het leven van Jezus, dan zien we dat hij regelmatig de olijfberg opging. En ik zeg ook wel eens tegen Johanna, mijn vrouw of anderen, jongens, ik ga tijd met God hebben, het is tijd voor de olijfberg. En misschien juist wel in deze crisis, misschien juist wel in deze coronatijd, heb je de tijd om de olijfberg te zoeken. En de afgelopen periode heb ik me erop toegelegd om extra vroeg mijn bed uit te gaan. Om de olijfberg te beklimmen en te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil in ontmoeting met u leven. En ik wil de glans die Mozes had, wil ik op mijn leven dragen om een getuigenis te zijn voor de wereld om me heen. Maar terug naar Matteüs 6 vers 6. Jezus is te midden van de bergreden, is aan het onderwijzen over gebed. En dan zegt hij tegen de mensen, mensen luister. Als je bidt, ga niet op de straathoek staan dat iedereen het kan zien. Spreek geen moeilijke ingewikkelde woorden. Maar trek terug naar je kamer. Sluit de deur. Fascinerend. De Zoon van God zegt, ga naar je kamer. Sluit de deur. En dan zegt hij, de Vader die in het verborgene is en die in het verborgene ziet, zal datgene wat je daar op die olijfberg, op die persoonlijke plek met God, wat je daar bidt, wat je daar vanuit echtheid met God bespreekt, hoe je daar met hem leeft, zegt Matteüs 6 vers 6, zal de Vader in het openbaar vergelden. Mensen, wie ontmoeten wij op de berg? We ontmoeten daar een vader. En Mozes ontmoet op de berg een vader. Is die berg ook voor mij? Ik wil je die vraag stellen. En welke angsten zijn er in jouw leven? Angst voor de toegang tot de berg. Misschien angst voor wie je daar ontmoet. En drie, misschien wel angst voor de glans en de vrucht die de ontmoeting met God met je mee gaat nemen. Afgelopen weken had ik me voorbereid natuurlijk op deze preek. En zag ik ook de vlog van Jos van der Welle afgelopen woensdag. En hij had daar een prachtig mooi voorbeeld, een prachtig mooi beeld van een militair die overleed. En je moet het maar eens kijken. En hij zei ook, weet je, voor de Vader is de Zoon van God oneindig veel waard. En dat wil ik op dit moment ook herhalen. Wat verschaft jou de toegang tot de berg? Nou, de Zoon van God. Omdat de Zoon van God oneindig veel waard is voor de Vader. En omdat de Zoon van God de toegang tot de berg, waar jij God mag ontmoeten, waar jij met God mag leven, waar je de Vader mag ontmoeten. De Zoon heeft dat betaald. Het is niet meer de wet van Exodus 20, die maakt dat jij tot de berg komt. Het is inderdaad maar logisch ook dat we door de wet soms bang worden van wie zijn we eigenlijk. Maar de genade van Jezus wil zeggen dat Jezus Christus voor jou die prijs heeft betaald en daarmee ook de toegang tot de berg. Wat brengt die berg dan precies? Weet je, de berg brengt glans. Wat we zien hier in Exodus 34 is een Mozes, een normale man zoals jij en ik, die angstig is in zijn leven, die zegt, Heer, waarom kiest u mij? Ik ben slechts een schaapherder, ik ben slechts een vluchteling. En deze Mozes die komt tot de ontdekking dat God een plan heeft met deze wereld. Hij komt tot de ontdekking, Exodus 19... dat wij bestemd zijn om een koning en een priester te zijn. Het is heel mooi dat het volk van God bestemd is om een koninklijk priesterschap te zijn. Dat dat ook geldt voor jou en mij als christen. Als je gaat kijken naar het Nieuwe Testament, dan zie je in de brief van Petrus, maar je ziet zeker ook in de Openbaring, hoofdstuk 1 vers 6 en Openbaring 5, dat jij en ik bestemd zijn om de glorie van God te dragen. Om een koning en een priester te zijn, zoals God bedoeld had voor het volk van Israël. Zo mogen wij een koning en een priester zijn, vertegenwoordigers van het koninkrijk van God op deze aarde. En Mozes komt tot die ontdekking. En Mozes is meerdere keren op de berg, soms wel 40 dagen lang. En hij ontmoet daar niet een gewelddadige God, nee, hij ontmoet daar die Vader. Hij ontmoet daar die Vader waar Jezus in Lucas 11 vers 1 en 2 ook over zegt, als je bidt, zeg dan onze Vader. De God van hemel en aarde is een vader. En Mozes ontmoet op die berg een vader. En weet je, ik geloof dat de berg is de plek waar je de vader ontmoet. De berg, de binnenkamer is de plek waar je de vader ontmoet. En je krijgt toegang door het werk van Jezus. Maar er is een cruciale rol in de ontmoeting met God voor het werk en de persoon van de Heilige Geest. En dat wil ik deze ochtend ook tegen je zeggen. Zonder de Heilige Geest zullen wij op die berg misschien soms zonder glans terugkeren. Maar het werk van de Heilige Geest, de God van dichtbij, betekent dat waar we ook zijn, waar we God ook zoeken in oprechtheid, dat we hem zullen vinden, dat we hem zullen ontmoeten. En inderdaad, dat die glans zal brengen op de dofheid van jouw leven. Weet je, Psalm 104 spreekt er heel mooi over. Psalm 104 spreekt over het feit dat als God zijn hand opent, dat mensen dan verzadigd worden. Op Psalm 104 spreekt ook over het feit in vers 30, dat als de Vader de geest uitzendt, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Als de Heilige Geest het gelaat van de aardbodem al kan vernieuwen, laat staan hoe hij het gelaat van ons als mensen, hoe hij ons leven, ons hart en wie wij zijn, zal vernieuwen als wij in de ontmoeting met God zijn. Mooie mensen, wat is het gaaf om te beseffen dat we in ontmoeting met God kunnen leven. En weet je, jullie hebben het filmpje gezien, de getuigenis van ons gezin, waarin we ervoor kozen om gewoon als normaal gezin onze joggingbroek God te gaan zoeken voor de mensen om ons heen. En het is geen ceremonie geworden, het is een dagelijkse realiteit, waarin we God zoeken en zeggen, Heer, hier zijn we weer. Hier zijn we weer. U bent niet onze tegenstander, u bent de voorziener. En door ons leven heen wilt u ook andere mensen zegenen met de glorie die u ons heeft gegeven. En het is iets echt. Het is iets waar geen ceremoniële woorden worden gebruikt, maar waarin je echt bent, waarin je kan zijn wie je bent. En waarin je gaat ervaren, ook als gezin en als huwelijk, en zelfs mijn kleine zoontje van 5, hoe de glorie van God de kamer kan vullen. En wij hebben regelmatig, kunnen we er ook van getuigen, dat mensen gewoon in gebedstijd, gewoon in onze normale woonkamer in Rotterdam-Zuid, getuigen van het feit dat er een soort van een wolk in de kamer komt. En dat we ervaren dat de geest van God er is. Lieve mensen, de tegenwoordigheid van God is niet voor bijzondere christenen met dure pakken of wat dan ook. Nee, het is voor jou en mij. Omdat er betaald is voor onze plek. Omdat er betaald is voor de toegang tot de berg. De berg van God waar jij God ontmoet. Gewoon dagelijks in je studeerkamer, in je woonkamer, misschien in je auto, misschien in je staakcaravan, is een plek die glans brengt. Is een plek waar de Heilige Geest jou gaat wijzen op genade. Het is zo mooi dat als er geprofiteerd wordt over de komst van de Heilige Geest, onder andere in Zacharias 12 vers 10, dat er gesproken wordt over de geest van genade, 1, en de geest van gebed. En ik wil heel kort bij stilstaan. De geest van God is een geest van genade. Wat wil dat zeggen? De geest van genade wil zeggen dat alles wat de Heilige Geest doet uiteindelijk ook weer wijst op genade. Het is geen verdienste. Alles wat we doen wijst in die end op Jezus. Het is wat Johannes 16 noemt het feit dat de Heilige Geest altijd op Jezus wijst en ook zijn woorden deelt. De geest van genade, Zacharias 12 vers 10, is de geest die ons wijst op Jezus. Die ons brengt bij Jezus. Die ons brengt bij onze leidsman. Die ons brengt bij onze geneesheer. Die ons brengt bij onze bevrijder. Lieve mensen, we hoeven voor genezing en bevrijding hoeven we niet naar een samenkomst. We mogen de berg van God beklimmen. Je mag je deur sluiten van je slaapkamer en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik heb het nodig om bevrijd te worden, om genezen te worden. En Heer, ik wil te midden van deze boodschap ook bidden voor ieder die ziek is. Vader, want ik geloof dat u niet afhankelijk bent van deze ruimte hier in het duikhuis, maar dat u bent op de plek waar mensen dit nu zitten te kijken. En Heilige Geest, ik wil u danken dat u de geest van genade bent. Dat u op dit moment komt op de plekken waar mensen dit kijken. En ik vraag u, Heilige Geest, om op dit moment ook die mensen aan te raken die genezing en bevrijding nodig hebben. En Heilige Geest, dank u wel dat u ook komt met hoop. Dat u komt met hoop in de harten. Om dofheid te veranderen in glans op dit moment. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Dank u wel, Heilige Geest, dat u er bent. Maar weet je, de plek van de berg, de plek waar wij God ontmoeten voor ons eigen leven, is ook een plek waar iets anders heel bijzonders gebeurt. En dat is ook wat de Heilige Geest doet als we Zacharias 12 vers 10 horen. En horen dat de Heilige Geest ook de geest is van gebed. Hè? De geest van gebed? Dat moeten we toch zelf doen? Gebed is toch een zaak tussen een God en mens? Nee, de Heilige Geest is ook de geest van gebed. Het is de geest die ons helpt om ons over te geven. In het Engels staat daar supplications. Hè, volkomen overgave aan de tegenwoordigheid van God. Maar het is ook een geest die in ons een vuur laat ontbranden voor onze omgeving en voor de mensen om ons heen. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb regelmatig in de kerk gezongen, Heer, breek mijn hart voor wat u breekt. Heb je dat ook wel eens gedaan? Tegenwoordig ben ik wat bewuster daarmee bezig. Want ik denk, oh jee, straks gaat hij het nog doen ook. En gaat hij mijn hart breken voor de mensen om me heen. En we zijn op dit moment zijn we hartstochtelijk aan het bidden voor een buurman. En voor een andere buurman. We zien wonderen gebeuren. We zien dat hij opeens het verlangen krijgt om naar de kerk te gaan. We zien dat hij mij feedback geeft op online coronadiensten. Dat hij zegt, Ruben, wat je toen in die preek zei. En ik dacht, gast, je bent toch helemaal geen christen? Maar hij kijkt de diensten. Hij volgt het evangelie. Hij volgt ons leven. Hij ziet hoe we met de kleine leven. Hij ziet misschien ook wel hoe we bidden. En we bidden voor hem. En ik hoop dat er een dag gaat komen binnenkort, sneller dan later, dat hij zegt, ik wil me ook overgeven aan deze Jezus. Maar tot deze tijd zullen we voor deze buurman bidden. Waarom? Omdat mijn hart en het hart van mijn vrouw Joanne voor deze man gebroken is. De berg is de plek waar God aan jou denkt, maar de berg is ook een plek waarin je gaat realiseren wat de autoriteit en positie is die jij hebt gekregen door het werk van Jezus. De berg is de plek waar je een geest ontmoet die zegt, hé, laten wij ook samen bidden voor de wereld om ons heen. Weet je, als je gaat kijken naar het verhaal van Mozes op de berg, gebeurt er iets heel fascinerends. In Exodus 32, vers 32. Mozes is een tijd lang op de berg geweest, hij heeft de Vader ontmoet. En weet je, het Oude Testament spreekt niet alleen over een vader, hij spreekt ook over een verterend vuur, over een God, een jaloers God. God is ook een God waar niet mee te spotten valt. Maar deze Mozes ontmoet God. En als hij de berg op de berg is, waar hij de liefde en de kracht van de Vader tegenkomt, dan durft hij op een gegeven moment het volgende te bidden in Exodus 32. Het is fascinerend. Het heeft ons als gezin de ogen geopend voor wat wij mogen bidden, maar ook hoe we erin mogen staan. Mozes is in de glorie van God geweest. En Mozes was niet bang om die glorie voor zichzelf te houden. Het was op zijn leven. Hij kon het ook niet kwijt. Hij kon doeken over zich heen hangen, maar mensen bleven het toch wel zien. Omdat de glorie van God overal dwars doorheen gaat. Deze Mozes is bij God geweest. En je zou zeggen, de mooiste plek waar je wil zijn. En deze Mozes keert terug naar het volk. En op dat moment ziet hij in Exodus 32 dat het volk ervoor gekozen heeft om te zondigen. Om zich te buigen voor vreemde goden. En dan komt er een fascinerend gebed van Mozes. En dat zien we in Exodus 32 vers 32. Nu dan, zegt Mozes, op het moment dat hij het volk ziet, of u toch hun zonde wil vergeven, maar zo niet, schrap dan alstublieft uit mijn naam uit uw boek wat u geschreven hebt. En Mozes gaat als het ware tussen het volk en God instellen en zegt, Vader, straf mij dan maar. Wat een fascinerend gebed. Wat een type ook van wat Jezus uiteindelijk voor ons heeft gedaan. Maar lieve mensen, ik wil afsluiten met het laatste stukje van dit verhaal. Want een van de dingen die ik merk dat de berg ook met je doet, is dat je hart ook steeds meer gebroken wordt voor de wereld om je heen. Dat de Heilige Geest je ook gaat helpen en leren om er voor de wereld om je heen te zijn. Maar ook, en dat zien we ook in het leven van Mozes, dat de Heilige Geest je gaat helpen om letterlijk te buigen in je leven. En als er één ding is wat het verhaal ook van de hooligans en de mensen die tot geloof komen rondom ons gezin afgelopen jaren ook heeft bewerkt, is dat wij ons realiseren wat de kracht is van buigen. Wat de kracht is van je overgeven aan God. Wat de kracht is van bidden voor de mensen om je heen. En ik heb naar aanleiding van het verhaal ook een boekje geschreven. En het is verkrijgbaar, zoek het maar ergens op internet. Of misschien komt het wel in een nieuwsbrief. Maar de berg is ook een plek die ons leert en helpt om ons te buigen. En ik wil als laatste gewoon eens een rijtje noemen. Van mannen en vrouwen in de Bijbel. Die gekozen hebben om te buigen. Die ervoor gekozen hebben om zich over te geven aan God. En ik hoop dat het je bemoedigt. Omdat de berg van God, waar je God ontmoet, een plek is waar de genade van God tot je eigen leven komt. Waarin je ook zal merken dat je een koning en een priester bent voor de wereld om je heen. Abraham, hij boog voor redding in Genesis 18 vers 2. Mozes, hij boog voor zijn volk, Exodus 34 vers 8. David, hij boog zich neer in aanbidding, Psalm 38. Daniel, hij boog 3 keer per dag voor de belofte van God over Israël, Daniel 6. De wijzen uit het oosten, ze bogen voor het kindje Jezus. Matthäus 2, omdat ze een koning zagen. Petrus, hij boog in Lucas 5 voor berouw. De Canaanese vrouw, ze boog in Matthäus 15 voor genezing voor haarzelf. Ja, Iris, Lucas 8, hij boog voor de genezing van zijn dochter. Jezus zelf in Matthäus 26 op de Olijfberg, als hij een dieptepunt van zijn leven is, vlak voor de kruisdood. Hij buigt zich naar de Vader en zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Discipelen in Matthäus 28, ze buigen in verwondering en ontzag voor God. En de oudste in de troonzaal, Openbaring 4, ze buigen. Waarom? Omdat ze bestemd zijn om te buigen. Gods vertrouwelijke omgang is voor hem die hem vrezen. En hij maakt zijn verbond aan mensen bekend, zegt Psalm 25. Ik hoop dat jij bemoedigd bent door dit verhaal. Ik hoop dat je deze dagen ervoor zou kiezen om de berg van God te naderen en om de berg van God te bestijgen. Geef je angsten aan Jezus. Nagel ze aan het kruis. Je hoeft niet bang te zijn voor een ontmoeting met God. Jezus heeft voor jou betaald. En laat je vullen door het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die je zal wijzen op Jezus. Die je zal wijzen op genade die ook jouw deel is. En die je zal brengen op een plek waar je zal buigen. Buigen voor de God van hemel en aarde. Maar ook buigen in gebed voor de mensen om je heen. Wat gebeurde er op die berg? Lieve mensen, wat gebeurde er op die berg? Heel veel zegen om dat in jouw eigen leven meer en meer te gaan ontdekken. Tot de volgende keer.